Gemeente dominee Kievit, die vertelde me eens een verhaal. Een man die kon kostelijke verhalen vertellen uit zijn Puttense tijd, vooral uit zijn Puttense tijd. Hij heeft daar 2 keer 7 jaar gestaan. Onvergetelijke dingen heeft hij daar meegemaakt. En dominee Kievit vertelde een keer een verhaal over een huisbezoek dat hij deed samen met een ouderling. Had ouderlingen waar hij eigenlijk nooit over uitgepraat kwam, waar hij heel veel aan gehad had, veel van geleerd had, ook veel mee had samengewerkt. En ze zaten op een gegeven moment samen op huisbezoek bij een weduwvrouw. En die weduwvrouw die had 2 zonen. En een van die zonen was in de oorlog opgepakt in die, weet u wel, beruchte razzia in Putten, toen vele mannen zijn weggevoerd. En vooral de ouderling deed het woord. En af en toe zei de dominee ook wat. En al die mooie, lokkende evangelieklanken die die broeders doorgaven aan de vrouw, die stuitten eigenlijk allemaal af op de zware verdriet. Drong niet tot de door. Die vrouw die was gefixeerd op dat ene. Ontroostbaar. Die ouderling die kon haar heel goed begrijpen. Die had zelf ook wel iets meegemaakt. En dat zei hij ook. Hij zei: vrouw, ik weet wat je bedoelt. Ik had ook 2 zoons. Dat weet je wel. En die van mij, die zijn alle 2 omgekomen. Was het even stil. Alle 2. Maar en toen zei hij er wat bij. Nou ken ik een vader. En u voelt nu wel wat er komt, denk ik, hè. Ik ken een vader, zei hij. Die had maar 1 zoon. En die ene zoon stond hij af, vrijwillig. Die zond hij uit naar de wereld. Zomaar. Ten geschenke. Zomaar. Uit pure barmhartigheid. Liefde voor een verloren wereld. Het kostbaarste gaf hij prijs. En bood hij kosteloos aan. Terwijl hij bij voorbaat wist dat dit hele geschenk niet welkom zou zijn. Maar hij gaf. Eerst tot in de schoot van een vrouw. Toen in een kribbe. Een voerbak voor beesten. Vervolgens in de harde realiteit van deze wereld. En tenslotte aan een kruis. Een schandpaal. Een schandpaal voor booswichten. En toen ging hij het graf in. In de schoot van de aarde. En dat deed die vader uit liefde, al dus nog steeds die ouderling. Liefde voor een wereld zoals jij en wij. Want hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En die woorden kwamen over. En die vrouw ontdooide. En er werd een goed bezoek. Zegenrijk. Onvergetelijk voor dominee Kievit. Maar ook onvergetelijk vooral voor die vrouw. Het hart ontdooide onder de liefde van God. En dan gemeente, Ik geloof dat dit ten diepste de enige boodschap is uiteindelijk, hoe ook verwoord, maar inhoudelijk is dit de enige boodschap waaronder ons kille of ons kritische hart ondoet. Kijk, een blok ijs blijft ijs zolang het vriest, nietwaar? Je kunt er natuurlijk op slaan, net zolang tot het in duizend splinters spat, maar het blijft wel ijs. Maar niet zodra de zon gaat schijnen en de vrieskou is verdreven of het ijs smelt in de warmte. En zo smelt ons hart onder de warmte van Gods wondere liefde. Ja, dat meen ik echt. Ik zou niet weten hoe dat harde hart van mij ooit zou breken als het niet was onder de liefde van God in Christus. Dat is bij u en bij jou toch ook zo. Dat laat een mens smelten voor God. Nou, met de bedoeling en de begeerte, mag ik wel zeggen, dat dit ook vanmiddag in Rotterdam-Zuid, in deze gemeente, onder u en jullie mag gebeuren, verkondig ik u dat wonder van Gods liefde uit Johannes 3,16. Ik zei al, wellicht de bekendste tekst uit heel de Bijbel. Je zegt, ik kan hem wel dromen, dominee. Oh ja? Doe je dat wel eens dan? Dan kun je dan wel zeggen, ik kan hem wel dromen. Maar droom je er wel eens van? Kijk, dromen doet een mens doorgaans over dingen die hem overdag hebben bezig gehouden, hè? Daar droomt de mens van. Soms ook van heel andere en vreemde dingen, want die hele wereld van de droom is natuurlijk iets heel aparts. Ik heb er ook helemaal geen verstand van. Maar in het algemeen kun je zeggen, dromen doe je van dingen waarmee je vervuld bent overdag. Ik las eens over Samuel Rutherford. Dat is een Schotse puritein, een puriteinse theoloog uit de 17e eeuw. Dat zijn verwanten, zijn dochters, hem tot in zijn dromen de naam van Jezus hoorden fluisteren. Dat is wat? Zo bezet was die man. Ik mag wel zeggen, zo bezeten. Letterlijk, hè? Bezeten, in het bezit van. Zo bezeten was die man van de liefde van God, van Jezus. Hij was er gewoon helemaal weg van. En het laatste, gemeente, dat is nu precies het waarmerk van de liefde Gods. Nou, niet dat je erover droomt, dat doet niet iedereen, dat weet ik ook wel. Maar dit is toch het echte kenmerk van de liefde Gods, dat het wederliefde verwekt. Want die liefde van God, gemeente, die wordt niet alleen voorgesteld in het woord. Dat is natuurlijk heel rijk, hè. En die wordt niet alleen uitgestald in het evangelie. Dat is onbetaalbaar. Maar ze wordt ook uitgestort in je hart. Tot in de diepste overleggingen. In je gevoelsleven. Die liefde van God die zit niet ergens hier. In je hersens. Maar die daalt diep in je hart. Zo is dat toch ook als twee mensen van elkaar gaan houden. En van elkaar blijven houden. Dat is niet iets dat in je verstand zit. Maar het is iets dat in je hele lijf zit. In je hele leven zit. In je hele ziel zit. Dat is de liefde van God. En zo verovert God je hart. Ja, dat is een hartveroverend werk. Als de liefde van God in je leven komt. Dat is een hartveroverend werk. Dan raak je jezelf kwijt. En dat is nou precies de bedoeling. Er is niks mee verloren hoor, als je jezelf kwijtraakt. Doe je een goede ruil. Want dan hou je iemand anders over. En dat is niet meer ik leef, maar Jezus leeft. Jezus Christus leeft in mij. Omdat hij mij zo heeft lief gehad. En omdat hij zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat ik nou leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Zo gaat het met die liefde van God. Die verovert je hele leven. Zodat je de zijne wordt. Hé, de mijne. En ik de zijne. Je wordt er gewoon een ander mens door. Mensen zeggen wel eens, het was alsof ik herboren was. Nou, hier moet je niet zeggen alsof je herboren bent, maar zodat je herboren wordt. Echt herboren. Wedergeboren. Nou, dat wil de Heer Jezus dan hier in Nicodemus leren, wat dat is. Wedergeboorte. Leren. Die man die was toch al geleerd? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Zeer geleerd. Zeg maar gerust, een soort gedoctoreerde man, want u weet, dokter betekent leraar. Nou, deze man was een leraar. Een geleerde man. Kopstuk uit de Farizeese geleerdheid. Nicodemus van naam. Leraar van beroep, docent. Nou, die man die weet zijn weetje. Vooral op theologisch gebied natuurlijk. En dat hij het een en ander weet, dat verzwijgt hij niet ook. Want het eerste wat hij zegt is, wij weten. Ik denk altijd, Nicodemus, het was eigenlijk heel wat aardiger geweest als jij begonnen was met, wij weten niet. Beter begin hoor. Maar goed, wij weten, zegt hij. En wat hij dan zegt, dat is nog niet verkeerd ook trouwens. Wij weten, zijn eerste opmerking. Is een man die op de hoogte is, hè. Op de hoogte van de Torah, de wet. Vertrouwd met het godsdienstig leven. Echt een expert. Vakman. Veelweter. En hij weet nog iets. Hij weet, en dat zegt hij hier, en daarom zei ik, dat was niet verkeerd natuurlijk. Hij zegt, Jezus, u moet een rabbi zijn die van God is gekomen. Want niemand die zulke wonderen verricht als u, die kan zomaar ergens, nee, iemand die zulke wonderen verricht, die moet van God komen. Die is van God gezonden. Geen twijfel mogelijk. Vind je het geen veelbelovend begin voor een ernstig gesprek? Bovendien in de nacht. Heeft voordelen. Geen rumoer om je heen. Geen stoorzenders. Zoals overdag. En ik denk dat het Nicodemus ook wel goed is uitgekomen dat vannacht er niet zoveel kans was op bedenkelijke, argwanende blikken. Van zijn Farizeese collega's moet je hem zien, ook al bij Jezus. Nee, Nicodemus en Jezus, samen, privé, onder vier ogen, in de stilte van de nacht. En dan een heel sympathiek, bijna zou je zeggen, een vleiend begin. Wij weten, wij, blijkbaar waren er ook nog wat andere collega's die dat ook hadden geopperd, wij weten dat u van God gezonden bent. Ja, dat kan dan zijn dat er nog een paar waren die dat zeiden, maar het gros van zijn collega's zeiden hem dat niet na. Dus dat is heel wat, gemeente. Die belijdenis, dat is heel wat, zou je zeggen. Daar mag de Heer Jezus eigenlijk wel heel blij mee zijn. Om het nou eens heel gewoontjes te zeggen. Nou, de Heer Jezus die zegt dan ook amen, amen. Dat betekent, het is waar. Wacht even. Wacht even. Dat lijkt aan te sluiten bij wat Nicodemus zei, maar dat is toch niet waar. Pas op. Jezus zegt helemaal niet met instemming amen, Nicodemus, zo is het. Hij gaat heel wat anders zeggen. Dat dubbele amen, gemeente, dat heeft een kritische en schokkende betekenis. Dat geeft een wending aan het gesprek. Sluit niet zozeer aan bij het voorgaande van Nicodemus, maar het luidt in wat Jezus nu gaat zeggen. Hij zegt, voorwaar Nicodemus, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En dan blijkt in één keer hoe geleerd die Nicodemus is. Want hij begrijpt er gewoon geen lettergreep van. Waar heeft die rabbi van Nazareth het over? Maar Nicodemus, ben jij nou een leraar van Israël? En weet je deze dingen niet eens? Ben jij nou thuis in de schriften? Heb je de profeten nooit gelezen? Weet je dan niet wat uit vlees geboren is, dat dat vlees is en nooit geest wordt? Uit zichzelf. Vlees. Dat betekent de mens van beneden. Zoals u daar en ik hier. En jij. Een mens van beneden. Sterfelijk. Een grote mond vaak. Maar vergankelijk. Zondig. Zwak. Vlees. Dat kan voor God niet bestaan, Nicodemus. Al is dat nog zo geleerd en nog zo godsdienstig, ook opgepoetst vlees kan voor God niet bestaan. Alleen wat uit de geest geboren is, dat is geest. Uit de geest geboren, van boven geboren, uit God geboren, dat is echt onsterfelijk. En dat is echt geleerd. Hoeft een mens geen enkele titel voor te hebben. Dan is die echt geleerd. Van boven geboren, uit God. Uit zijn stem. Uit zijn geest, uit zijn woord. Wat uit geest geboren is, dat is geest. Maar hoe kan dat en hoe gaat dat, zegt Nicodemus. Weet u het? Nicodemus is het niet, weet u het? Uit geest geboren worden. Wat is dat voor een geheim? Ja, gemeente, dat weet geen sterveling met zijn vernuft. En dat weet je ook niet met een heleboel godsdienst. Laat staan met een heleboel geleerdheid. Nicodemus niet, en u niet, en jij niet, en ik evenmin. En dat is erg. En het zou verschrikkelijk zijn en zelfs fataal als er niet één was die het wel wist. En dat is Jezus. En die houdt die kennis niet voor zichzelf. De Heer Jezus die zegt als het ware vanmiddag ook tegen Nicodemus toen. Maar ook vanmiddag, nu zal ik het u eens ontcijferen, dit geheimschrift. Je kunt het niet lezen, hè, dat geheimschrift. Hè, uit de geest geboren is, dat kun je niet invullen. Je kunt niet begrijpen wat het is. Zal ik u dat eens ontcijferen? Laat ik dat dan eens doen om te beginnen met een bekende geschiedenis uit het Oude Testament. Een illustratie. Het is toch zo eenvoudig, Nicodemus. En het is toch zo eenvoudig, gemeente van Rotterdam-Zuid. Het is zo goddelijk eenvoudig. Herinner je nog van school en van catechisatie? Weet je nog wel dat aangrijpende verhaal uit de woestijntijd over die morrende Israëlieten die voor straf door giftige slangen werden gebeten? Er was geen kruid tegen gewassenen. Die mensen die waren op sterven na dood. Geen kruid tegen gewassen. Nee. Maar wel een soort kruis. Staak. Met een koperen slang eraan bevestigd. En op gezag van God zelf richtte Mozes die stang hoog op, zodat hij goed zichtbaar was tot in verre uithoeken. Vanuit de verste tent konden ze hem zien. Iedereen kon hem zien. Al was het van heel ver. Al was het met traande ogen. Al was het met gebroken ogen. Ieder die keek, bleef in leven. Zo wonderlijk eenvoudig was dat. Onbegrijpelijk. Goddelijk eenvoudig. Doodschuldige mensen, echt ten dode opgeschreven onder Gods oordeel, hè? Door eigen schuld, hè? die keken zich levend op de koperen slang. Dat was alles. Ja, maar zeggen mensen soms, zien is nog geen hebben. Nou, die stervende Israëlieten, die zagen en ze hadden het, of niet? Ze zagen en ze hadden het. Wat dan? Het leven. Leven uit genade, midden in de dood. Als een compleet godsgeschenk. Wel, zegt de Heere Jezus Nicodemus, zoals nu die slang werd verhoogd, hoog opgericht, zo moet ook de Zoon des Mensen, ik, de Christus, hij zegt er dat niet bij, maar wij weten het, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat nu een ieder die gelooft, niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Verhoogd aan een kruispaal. Zo hoog dat ieder hem kan zien. En dat is de bedoeling. Alleen maar opzien naar hem. Hoe dodelijk gebeten een mens ook is. Het gif van de zonde woedt in je leden. Gebeten door de slang. Er is geen doen meer aan. Je geleerdheid baat je niet. En je vroomheid is geen redmiddel. Elke medicatie legt het af tegen die dodelijke infectie van de zonde. Bij erachter. Zo niet. God verzekert het u. Bij deze. Er is geen kruid gewassen tegen de infectie van de zonde. En toch, er is één medicijn, een probaat medicijn, en het is voorhanden. Het is Jezus, de verhoogde aan het kruis. U zegt, ik dacht dat hij de heelmeester was. Hij is toch niet de medicijn? Jawel, gemeente, hij is onze arts. En onze artsenij, zei Augustinus. Dat is mooi, hè? Hij is onze medicijn en hij is onze medicijnmeester. Medicijnmeester. Die de medicijn uitdeelt van zijn eigen leven. Zijn eigen dood die hij voor ons is ingegaan. Die zich lager heeft ontledigd en vernederd. Dan een slang. Luther zegt, hoe Jezus, de Zoon van God, zich nou toch ooit vergelijken met een slang? Een slang. Het laagste dier. Giftig. En dan zegt Luther, dat doet Jezus omdat hij de allerlaagste is geworden, verhoogd aan een hout, ja, maar zo laag vernederd, tot in de diepte van de verlatenheid, tot in Gods vloek toe, laag vernederd en dan tot zonde gemaakt. Hem, hij die geen zonde had gekend of gedaan, is tot zonde gemaakt in onze plaats, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. U zegt, wat moet ik daarvoor doen? Wat moet ik daarvoor doen om dit heilmiddel te bemachtigen? Misschien voor het eerst, misschien zit er hier iemand die zegt, ik heb nog nooit gebruik gemaakt van het heilmiddel en ik begrijp toch en ik voel dat ik het toch nodig heb, want anders sterf ik. Of misschien hebt u er wel gebruik van gemaakt, maar zegt u, ik ben weer zo ellendig eraan toe. En ik zou dat heilmiddel weer nodig hebben. Wel, wat moet ik ervoor doen, vraagt u. Nou, weinig of niks. Het mag nauwelijks een naam hebben. Maar één ding moet u niet doen, zou ik willen zeggen. Je moet niet in je tent achter je tentzeil blijven zitten. Begrijpt u nog even denkend aan die geschiedenis uit de woestijn, hè? Niet achter je tentzeil blijven zitten, want iedere Israëliet die buiten bleef en die weigerde, hoe dan ook en waarom dan ook, met welke verontschuldigingen dan ook, ieder die weigerde en binnenbleef en die niet ging kijken naar die koperen slang, die stierf onherroepelijk te dood. En u kunt ervan verzekerd zijn, vrijwel onmiddellijk. En daarom kijken als je leven je lief is. En dat mag, o gemeente, je leven mag je lief zijn. Want dat leven van ons is God zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon in de dood gegeven heeft, opdat wij niet zouden sterven, maar zouden leven. Zou een mens dan niet bezorgd mogen zijn voor zijn ziel, voor een leven? Een leven dat God je gaf, maar dat prijsgegeven is door de zonde aan de dood. En God zegt, er is doen aan, hoor. Niet van jouw kant, niet van uw kant. Maar er is doen aan, ik heb er wat aan gedaan. Kijken, als je leven je lief is, u zegt maar, wat valt er dan te zien? Nu, voor ons. Want die stang met de slang eraan, die is verdwenen. En al reis je naar Jeruzalem en doe je Golgotha aan, het kruishout niet meer. En al stond dat kruishout er nog, de kruiseling hangt er niet meer aan, want hij is hemelhoog verheven. En daar zien we hem niet met het blote oog. Dus er valt helemaal niks te zien. U zegt, maar hoe moet het dan? U roept ons op om te zien. Wel, gemeente, het is nog eenvoudiger geworden dan toen voor Israël in de woestijn, wist u dat? Die moesten nog, al was het een kleine moeite hoor, die moesten tenslotte nog uit hun tent komen, hè. Maar u kunt zelfs blijven zitten. Ik zei er net, niet in je tent blijven zitten, maar ik mag nu zeggen, ja, in zekere zin mag je er toch blijven zitten. Wel zien op hem hoor. Maar je mag blijven op de plaats waar je bent, omdat de Heere helemaal naar je toe komt. Hij komt op de plaats van je ongeval. Hij komt op de plaats van je machteloosheid. Je zegt, ik kan me niet verroeren in geestelijke zin. Nou, daar komt God. In Christus. Door zijn geest. In zijn woord. Daar komt hij zelf. In zijn zoon. En daar brengt hij een geschenk mee. Daar komt God met het geschenk van zijn zoon. En hij legt het zomaar aan je voeten. Denk erom dat u er niet over struikelt. Het is een rotsteen van behoud. Maar laat het geen steen van aanstoot worden. Hij legt ons zijn lieve zoon aan uw voeten. Aan mijn voeten, vlakbij. En zo overbrugt hij heel de afstand. Heel de afgrond die scheiding maakt, hè, tussen God en tussen mij. Heel die afgrond is gedempt. En Jezus kwam zo dichtbij. Hij werd één van ons. Dichterbij kon niet, gemeente. Hij werd vlees van mijn vlees. Mens van mijn menselijkheid. Zwakte van mijn zwakte. Bloed van mijn bloed. In alle dingen gelijk. Mijn tijdgenoot. Mijn deelgenoot. Kijk en zie. Als je leven je lief is. U zegt, ja, maar wat is dat dan voor een soort zien? Letterlijk valt er toch niks meer te zien. Al kijk ik mijn ogen uit hier in deze kerk, maar ik zie niet Jezus met de ogen van mijn lijf. Nee, u hebt gelijk. Dus wat is dat dan voor een zien als er letterlijk niks meer te ontwaren valt? Die stang niet en die slang niet en het kruishout niet en de kruiseling niet, nee. Maar wat we nu met onze oren mogen zien, begrijpt u? Hoop ik toch dat u het begrijpt. Wat we met onze oren mogen zien in het evangelie, dat doet er niet voor onder. In het evangelie wordt ons Gods liefde hoorbaar verkondigd, uitgeschilderd met het penseel van het evangelie. En het wordt in ons hart gegrift. En we vernemen hoe Jezus het geheim van de wedergeboorte en de herschepping verklaart. Wil je delen in dat wonder van de nieuwe geboorte, zegt de Heer Jezus. Wil je delen in dat nieuwe leven, want het is toch wedergeboorte, is nieuw leven krijgen. In dat eeuwige leven delen. Wel, hoor dan. Hoor dan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo gaat het toe. In dat wonder van de wedergeboorte. Via dit woord. Nabij u het woord. hier en heden. Hoor en uw ziel zal leven. En je hoort je levend. Luister maar. God had de wereld lief. Ongelooflijk. Als dat niet een uitspraak was die Jezus zelf zou hebben gezegd, zou je toch nooit kunnen geloven. De wereld. Kijk, als de Heer Jezus nou had gezegd, God had de Farizeeërs lief, ja, dan was die Nicodemus er voetstoots voor gevallen, hoor. Dat had hij altijd al gedacht. Farizeeërs, het neusje van de zalm. Punt gaaf. Mensen van de wet. Zegt Jezus niet. Of als de Heer Jezus had verklaard dat God vrienden en vromen heeft lief gehad, dan was het nog wat anders geweest. Maar Jezus zegt helemaal niet, God heeft een bevriende wereld lief gehad. Of een Farizeese wereld. Ook niet de wereld van de uitverkorenen of zo. Nee, de wereld, sec. De kosmos, punt uit. Dat is het adres van Gods liefde. Dat is het reisdoel, bestemming van de Zoon van God die naar beneden daalde. Wereld. Dat maakt deze liefdesverklaring zo onvoorstelbaar. Want u voelt toch wel, gemeente, wat een spanning er op die twee woordjes staat. God, wereld. Dat is toch water en vuur. Na de zondeval. God haat de zonde, toch? En wij hebben gezondigd. En nou staat hier dat God die mensenwereld heeft lief gehad. En terwijl wij weten dat die mensenwereld een broeinest is van het kwaad. Want het woordje wereld is een geladen begrip hier, hoor. Houd er rekening mee. Wereld van mensen. Sedert Adams afval vervuild door Gods vervreemding en Gods verzaking. Een windgewest van de boze. Maar de naam en de liefde van God worden betwist. Betwijfeld. Geen wereld van vrienden. Maar een wereld van weerstand. Een vijandschap. Rebellie. Een wereld van mensen. Mensen met een boos, weerspannig hart, zoals ik er een ben. En jij. Raap dat nou eens op, zegt de moeder tegen een kind. Het kind zegt nee. Toe. Nee. Jo. Gehoorzamen. Nee. Nee. Zo een ben ik er. En wat moet God een moeite aan ons ten koste leggen om ons te leren buigen. Om een mens te winnen. Naar zo'n wereld van weerstand ging Gods liefde uit. Die wereld had God lief. En hoe? Staat erbij. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat woordje zo, gemeente, dat heeft twee betekenissen. In de grondtaal, maar ook gewoon in het Nederlands. Dat weet u allemaal. Zo betekent zozeer, zo intens. Maar het woordje zo betekent ook op die manier. Zo heeft God de wereld lief gehad. Dat zijn twee dingen. Zozeer. En op die manier. Eerst iets over dat zozeer. Zo hevig. Zo onvoorstelbaar, ongemeten diep heeft God de wereld lief gehad. Dat hij tot het uiterste is gegaan. Zo ver ging hij dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat moet toch een liefde zijn? Hij gaf, niet in een opwelling, maar vanuit zijn eeuwig welbehagen. Daar had God zin in. Een behagen. Een welgevallen. Niet een opwelling. Maar hij heeft zijn zoon weggegeven, heel bewust, vrijwillig. Ter hand gesteld gegeven. Kosteloos. Helemaal gratis. Van harte gegund. Uit zijn genadige vaderhart. En dan zijn kind. O, dat heeft God wat gekost. Hè? Wij krijgen het zomaar gratis. Maar dat heeft God wat gekost, gemeente. Zijn kind. Eén kind. Ik herinner me ineens, jaren geleden met een kerstdis gepreekt heb over een soortgelijke tekst in deze gemeente ook. En dat ik toen u ook de vraag heb gesteld, ik weet niet of u het nog weet, maar geeft ook niet. Ik stel hem nu weer, hoeveel kinderen had God eigenlijk? Twee? Zodat hij er nog één over had toen hij die ene wegschonk? Nee, hè? Eén maar, hè? Dus toen hij die ene gaf, gaf hij niet veel, maar alles. Alles. Zoals een moeder zegt tegen haar ene kind, mijn kind, je bent me alles. Wat dacht u hoe dat tussen de vader en de zoon in de hemel zit? Ook die vader zegt tegen zijn zoon, je bent me alles, van eeuwigheid. O, zoveel liefde laat zich eigenlijk niet denken. En dan moet je bedenken, gemeente, dat we het hier niet over een aardse vader hebben, maar over een hemelse vader en zijn zoon, die op een heel andere manier nog één zijn met elkaar dan een vader en een zoon hier op aarde. Dat kan heel close zijn, hè, tussen een vader en een zoon, hè. Er kan een heel diepe eenheid zijn tussen een vader en een zoon, maar toch nooit een wezenlijke eenheid. Die vader is niet de zoon en die zoon is niet de vader. Maar tussen de vader en de zoon is een wezensvereniging. Ze zijn één van wezen. We noemen dat twee personen omdat we geen betere begrippen hebben. Maar ze zijn één van eeuwigheid samen verstrengeld in één band van eeuwige liefde. Dat gaat ons begrip. Ik begrijp helemaal niks van wat ik nu zeg, maar zo komt God op ons toe in de schrift en zo mag ik het u verkondigen en zo leren we hem ook kennen, hè. Zo leren we hem kennen. Als die vader één met zijn zoon die zijn ene kind heeft afgestaan en met een eeuwige liefde met elkaar verbonden van eeuwigheid af. En nu gaat die liefde van God, de vader en de zoon, niet alleen uit naar elkaar, maar ook naar een verloren wereld. Kijk, dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Dat is een hevigheid van liefde waar je alleen maar van kunt zeggen. Zo zeer heeft God de wereld lief gehad. Zo zeer. Hoe zeer, dat kan ik niet peilen. Maar we zeggen het met de tekst. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die liefde van God uitging naar verloren zonen van Adam. Die op dat geschenk niet eens zaten te wachten. Want toen die kwam hebben ze hem niet eens aangenomen, dat weet u wel. Maar van heel die harteloze ondankbaarheid heeft God zich niets aangetrokken. God gaf, omdat hij wilde geven. Uit Het louter welbehagen van zijn liefde, daar kun je toch niet over uit, daar kan een mens alleen maar van zingen. Je kunt er wat van getuigen. Je kunt er wat uitspreken. Maar je kunt er het beste van zingen hoor. Daarom zal er in de eeuwigheid ook gezongen. Dat zal niet vervelend zijn hoor. Daar zullen we ons echt niet vervelen, geliefden in Christus. Hoe zou een mens die lief heeft zich ooit kunnen vervelen? Als die zijn geliefde kan bezingen. Nabij. Voor eeuwig. Zozeer had God de wereld lief dat hij zijn enige geborene gaf. Kijk maar. Daar ligt hij. Gods liefde. Eerst in een trog. Kijk maar, daar gaat hij. In het water van de Jordaan. Kijk maar, daar kruipt Gods liefde. Over de grond van de Olijvenhof. Kijk maar, daar leidt Gods liefde. Een speelbal van grofheid en spot op Gabbata. Kijk maar, daar hangt Gods liefde. Als een gevloekte aan het hout. Zo intens was Gods liefde. Dat is één. Zo betekent ook op die manier. Want iemand zou kunnen denken, kon het nou niet op een andere manier? Moest dat nou zo? Zeggen we wel eens, hè? Moet dat nou zo? Gemeente, moest dat nou zo? Ja. Ja. Kon het niet anders? Nee. Niet naar de regels van mijn logica of zo hoor. Maar op grond van wat de openbaring Gods in de Bijbel mij leert, zeg ik nee, het kon niet anders. Ik zal u wat vragen. Waar moest de zonde van de wereld blijven die ze tegen God had bedreven? Kan zijn dat u er niet zo aan tilt, maar God wel. Waar moest de doodsschuld heen die die wereld zich op de hals had gehaald? Wie zou Gods toorn en oordeel dragen en het kwaad verzoenen? Wie zou de doodstraf voor zijn rekening nemen en Gods onschendbare wet vervullen in haar eindloek? Gemeente, dat zijn vragen niet uit Marie's handboekje. Maar dat zijn vragen die God je op zijn tijd in het hart legt. En daar geeft God ook een antwoord op, het ongehoorde antwoord dat ik nochtans horen mag. En dat antwoord luidt, dit alles doe ik, door in mijn toorn aan mijn ontferming te denken en het kind van mijn hart in uw en jouw plaats over te geven. Zijn antwoord. Want zo heb ik de wereld lief en niet anders. Niet met goedkope liefde. Niet met de liefde van nonchalance en verdraagzaamheid. Maar met de liefde van recht en vergeving. Geen zand erover. Maar bloed. Het bloed der verzoening. Hierin is de liefde. God zijn enige geborene gaf tot een verzoening voor onze zonde. Hoort u dat? Heb je het gehoord? Als je het echt gehoord hebt, hè, dan kun je bij dat kritische, maar toch ook zo veelomvattende woordje wereld alleen maar je eigen naam invullen. Zeg, ik heb mijn naam horen noemen, wereld. Gevallen, opstandige, oordelenswaardige wereld. Kun je naam alleen maar invullen en zeggen ik. Maar toch ook verwonderd. Want die wereld is door God bemind. Dat is wat. Nicodemus, die heeft zijn eigen naam leren spellen blijkbaar. Je leest niet veel meer in de Bijbel over hem. Maar op het cruciale moment wel. Komt hij tevoorschijn, hè? Blijkbaar heeft hij de tekst zo leren lezen. Want al zo lief heeft God Nicodemus gehad. Luther zei, elke dag die tekst lezen hoor, moet je het zo doen. Je naam invullen. Eerbiedig, verwonderd. Luther deed het. Al zo lief heeft God Martinus Luther gehad. Die zijn enige geboren zoon gezonden heeft, gegeven heeft, opdat een ieder, ieder die zich met die wereld op één grote hoop gegooid heeft, ieder die gelooft niet verderven. Voel je de lokroep in dat woordje opdat? Ik weet niet of het, ja, ik moest even kijken of het niet te laat werd, maar dat moet ik toch zeker nog zeggen, gemeente. Opdat, hè. Voel je de lokroep in dat woordje opdat? Opdat een ieder. Opdat, dat woordje ken je wel, hè? Dat is doelgericht, hè. Dat is een woord met werfkracht. Dat is een woord met gunning. Dat gloeit van liefde. Opdat. De Heer wil zeggen, en dat bedoel ik. Dat heb ik voor. Dat is mijn voornemen. En dat verlang ik. Nee, ik zit niet te wachten op uw deugden en uw prestaties. En nog minder op uw maren en uw bezwaren. Ik ken ze allemaal en ze gelden niet meer, ze tellen niet meer mee. Want Jezus, het geschenk en de onthulling van mijn eeuwige liefde, heeft er compleet mee afgerekend. Eén ding verlang ik. Dat een ieder die gelooft, eeuwig leven zal hebben. Kom gemeente, ik weet niet wat u of jou zou tegenhouden. Maar dit verlang ik, zegt de Heer. Dat je al je verzet, of je aarzeling, of je vrees, af zult danken als schadelijk afval. En dat je precies zoals je bent, zult knielen voor de Zoon van mijn liefde. Leven heeft hij je te bieden. Wat zeg ik? Het leven is hij. Want dat nieuwe wedergeboren leven, dat is niets anders dan de gemeenschap aan hem die het leven is. Wel gemeente, kijk je herboren op Jezus. Geloof je herboren in Jezus. Geloven, alleen maar amen zeggen op het kind van Gods liefde. Ieder die gelooft, u zegt ieder, kan de hele wereld dan zalig worden. Waarom niet? Heb je er bezwaar tegen? Zou je het erg vinden? Nee toch? Als je er zelf enige smaak in gekregen hebt en je zegt, als het voor deze grootste zondaar kan, dan kan het voor heel Rotterdam-Zuid. En voor heel Rotterdam. En voor de hele wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik weet dat er legio-dogmatische vragen te stellen zijn. Maar dit staat zwart op wit geschreven. En dit komt uit de mond van Jezus zelf. Ieder, elkerlijk, Jan en alleman, God heeft de wereld lief gehad. Opdat een ieder die gelooft van 2-in-1 gemeente, wie het niet gelooft, die is reeds veroordeeld, staat er. Messcherp. Wie het niet gelooft, zal u en jou en mij toch niet gelden, hè? Van 2-in-1. U zegt, ja, maar ik zou toch liever hebben dat er in de Bijbel stond, of dat Jezus gezegd had. Want al zo lief heeft God En dat ik dan mijn eigen naam had gelezen, dat had ik eigenlijk liever gehad. Dan wist ik het zeker. Zou het waar zijn? Wat ik nu zeg, dat ontleen ik aan Spurgeon. Spurgeon die zegt: nou, stel nou eens dat er in de Bijbel inderdaad jouw naam stond, letterlijk, voornaam en achternaam. Ik zal maar even zeggen, je heet Gijs de Gelder. Dus daar stond in de Bijbel: al zo lief heeft God Gijs de Gelder gehad dat hij zijn enige. Zeg, ja, nou weet ik het zeker. Totdat je er ineens achter komt dat er nog 10 Gijs de Gelders zijn in de wereld. Dan weet je nog niks. Want welk is er dan bedoeld? Gemeente, ik zeg u. Dat woordje ieder sluit elk misverstand uit. De wereld die gaat op dat een ieder die gelooft. Niet omdat hij het kan, maar omdat hij het gewoon niet laten kan. En omdat God zo geloofwaardig is. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Nog een keer. Weet je wat de opzet, Gods opzet is van dat woordje opdat? Dat u, jullie, nou allemaal samen met mij, in je hart zult zeggen: amen, Heere. En als zijn dienaar mag ik het u voorzeggen. Amen.